Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in De Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van De Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas, die opneemt vanuit de Poolcirkel in Noorwegen. En met onze oud-correspondent Merlijn Schoneboom, die hier naast me zit in Amsterdam. Casper en Merlijn, welkom.
Goedemorgen Rutger.
Fijn om hier te zijn.
Eerst gaan we het hebben over de vraag, wat is er toch mis met Duitsland? Een jaar of 10, 15 geleden leek Duitsland eindelijk niet meer een abnormaal land in Europa. Maar nu kijken veel Nederlanders met verwondering naar de krampachtigheid en starheid waarmee niet alleen de Duitse regering, maar ook Duitsers op straat elke kritiek op Israël afwijzen in de oorlog tegen Hamas. Duitsland heeft ook een uitzonderingspositie wat Rusland betreft, met een regering die een Zeitenwende aankondigde, maar sindsdien al 2 jaar niet lijkt te kunnen beslissen tussen Oekraïne steunen en de lijnen naar Moskou openhouden. En dan groeit de radicaalrechtse alternatieven voor Duitsland, duiken er soms radicale bewegingen op zoals de Rijksburgers en kijkt het land tegen een vastgelopen economie aan. Dus wat hebben de Duitsers toch? In historische woorden luisteren Casper en ik naar Vladimir Poetin, de president van Rusland. Hij wees na de aanslag van vrijdag in de concertzaal Krokus direct naar Oekraïne, terwijl de aanslag werd opgeëist door een afdeling van Islamitische Staat. Wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne en wat zegt het over Poetins blik op de wereld? En tenslotte maken we een Radio Amerika over het congres, oftewel het parlement van de Verenigde Staten. Een luisteraar van Buitenlandse Zaken stuurde ons een citaat over het congres en dat gebruiken we om de vraag te bespreken waarom dat orgaan zo vastgelopen lijkt. Met name het Huis van Afgevaardigden. Daar zit bijvoorbeeld al maandenlang een groot militair hulppakket aan Oekraïne vast, terwijl er gewoon een meerderheid voor dat pakket onder de leden is. Ook op andere terreinen is dat huis een plek van volstrekte politieke verlamming. En wij gaan bespreken waarom. Maar eerst dus Duitsland. Merlijn, jij woonde hoeveel jaar in Duitsland?
15.
15 jaar.
Ik ben zelf ook verbijsterd eigenlijk als ik terugdenk. Ja.
Behoorlijke tijd. De helft van je volwassen leven of zoiets, gok ik. Ja, je werd allereerst getrokken door je fascinatie met de stad Berlijn, als ik dat goed had begrepen. Daar woonde je heel lang. Daarna woonde je nog een tijdje op het platteland.
Nou, dat was 200 meter over de stadsgrens. Hè? Dus het platteland is dan relatief. Ja,
dat noemen we dan maar anders. Maar onlangs vertrok je toch naar Nederland om te gaan werken voor NRC. Maar laten we rustig beginnen, want ik heb al begrepen dat er straks allemaal historische bespiegelingen en zo over Duitsland gaan komen. Eerst over die stad. Fascineerde je nog evenveel als toen je vertrok? Of heb je het geheim erachter gekraakt?
Nou, het woord geheim is wel interessant dat je dat noemt, want dat natuurlijk niet. Want het gaat ook alsmaar door. Dat is wel fascinerend. Ik ben er nu 1 keer per maand ongeveer, 1 keer per 3 weken. En dan heb ik dat gevoel opnieuw. Dus ik ben blij dat ik even afstand genomen heb. Maar die enorme versnelling die ik 15 jaar geleden meemaakte, dat je in een stad sprong waar je per week die veranderingen zag en waar je ook dat verlangen naar verandering en van heel Europa en de wereld mensen toestroomde om die verandering mee te maken. Ik was er dus één van. Ik was een deel van een trend, maar ook deel van een stad die richting, je noemde het zelf al, richting normaliteit aan het gaan was. En toen die normaliteit steeds dichterbij kwam, was die groep waar ik onderdeel van uitmaakte, werd ook een beetje van, nou, is dit het nou geworden? Moet ik eerlijk zeggen. En ik heb altijd gezegd, ik wil niet degene worden die zegt, vroeger was het beter in Berlijn, maar dat gevoel van alles wordt anders en dat kan nu echt heel goed worden, dat is nu een beetje weg. En nu is er gewoon het ontwaken van, oh ja, dit is het geworden. En eigenlijk een normale stad met normale problemen.
Oké.
Okay. En maar dat is iets concreter. Wat is er dan een verwachting?
De verwachting, kijk, als je in een stad komt waar heel veel braakliggende terreinen zitten, waar opnieuw gebouwd wordt, waar allerlei levensvormen kunnen ontstaan die niet per se aan de H&M verkocht worden of een andere keten die op die plek moeten komen, heel letterlijk gewoon, dus de leegte die gevuld kan worden, kan je met alles vullen, maar waarom met H&M? Die vraag. En dat is op zo, ja, toch schokkende wijze hebben daar een aantal stadsbesturen delen verkocht, zonder er verder over na te denken, wat willen we eigenlijk met die stad?
Jij dacht van, Berlijn die blijft gewoon altijd, houdt dat een rauwe rand, altijd lege plekken.
Nee, maar het was echt het gevoel van, hier kan iets opnieuw beginnen. En wat kan je eruit maken? En ineens kijkt iedereen om zich heen en we zien, oké, de 72ste shoppingmall. 72ste shoppingmall met dezelfde winkels erin. Die helemaal nergens op slaan. Dan denk je, was dit wat we wilden of was dit wat de stad wilde? En dat is natuurlijk, dat is normalisering, maar niet de beste normalisering.
Dat is wel aardig in het kader van onze podcast vandaag natuurlijk. Want we dachten dat we gaan het juist hebben over Duits exceptionalisme, toch? Of niet?
Ja, maar dat goed. Dat zie ik anders.
Ja, laten we maar snel over Berlijn stoppen. Want straks anders ga je toch nog zeggen dat het vroeger beter was. Dus laten we het hebben over het Duitsland van nu. Nou ja, ik kan me nog zo herinneren dat dat EK voetbal in Duitsland. Toen waren Duitsers trots op Duitsland. Er werd er ook gezegd van, nou, Duitsland is weer normaal. Ja, we zijn nu een stukje verder en Duitsland lijkt gewoon met heel veel dingen ontzettend te worstelen. Alsof het gewoon niet weet wat het met dingen moet. Laten we het straks hebben over Israël en de Palestijnen. Laten we eerst even vragen naar de oorlog in Oekraïne. Die was er eerst. Daar lijkt Duitsland ook enorm mee te worstelen. Duitsland heeft natuurlijk een pacifistische traditie in zijn politiek. Ook een oorlogszuchtige traditie, maar pacifisme zit er in de politiek diep in. Ook banden met Rusland, maar er was toen een Zeitenwende, zei Scholz, de bondskanselier, na die invasie van Oekraïne. Maar ja, sindsdien blijkt hij eigenlijk gewoon de hele tijd te twijfelen, op de rem te stappen. Hij lijkt niet te weten wat er is. En dat lijkt ook een beetje symptomatisch voor Duitsland als geheel. Is dat, klopt dat volgens jou of niet?
Nou ja, dat is natuurlijk de vraag dat jij uiteindelijk vindt waar Duitsland heen zou moeten. Hè? En uiteindelijk vind jij in je vraagstelling, het zou dezelfde weg op moeten gaan als Macron voorgeeft of Engeland. In de zin van, we leveren die wapens. We gaan niet verder over zeuren dat er dan personeel, Duits personeel op Oekraïnse bodem meedoet. Hè? Want dat is uiteindelijk een argument van Scholz. Die zegt, we sturen niet ook nog die Taurus-raketten, want dan is er personeel op de grond en we worden kriegspartij. En alleen maar de gedachte dat dat vreemd zou zijn, dat Scholz dat zou zeggen, dat begrijp je toch iets niet van dat land. Namelijk dat het uiteindelijk steeds om hetzelfde gaat. En dat is, hoe trekken we lessen uit het verleden en wat betekent het Duitse verleden voor ons? En dat zit er uiteindelijk gewoon achter. En dat is op zich ook helemaal niet zo vreemd. En het is eerder heel erg vreemd dat de Groenen samen met de CDU, dus conservatief en progressief, ineens een heel andere richting op zijn gegaan. Juist ook om de vrede te willen bewaren. Maar uiteindelijk is Scholz niet zo vreemd. Hij probeert die minstens 1/3 van de bevolking, die zegt, we zijn al te veel bezig. En dan nog een flink groot gedeelte die zegt, het moet niet te snel gaan. Hij probeert dat toch een soort Merkel-adept, probeert hij ook die groep, probeert hij op die manier vast te houden. Het is een heel gematigde lijn die eigenlijk helemaal niet zo vreemd is als je het binnen die context bekijkt.
Ja, ik bedoelde meer dat het niet zo is dat die ergens zou moeten zijn waar die niet is, maar dat het niet duidelijk is waar die wil zijn en dat het de hele tijd een beetje gissen is.
Als je het zo ziet, inderdaad, omdat hij eerst had gezegd, we gaan die kant op en dan blijkt uiteindelijk dat het toch helemaal niet zo gaat zoals je dat zou verwachten. Ja, dat is misschien nog wel inderdaad nog interessanter, want uiteindelijk is Duitsland in een transformatieproces. Dat is al 10 jaar bezig. Toen ik er kwam was de eurocrisis. Het werd er gezegd, Duitsland leidt nou Europa naar voren. Dus neem nou die verantwoordelijkheid. En nu werd dat natuurlijk weer geroepen. Van waar is Duitsland? Laat zien dat Europa sterk is en dergelijke. En dat wordt als Amerika nu afhaakt, wordt dat natuurlijk nog veel sterker. En dat is inderdaad het transformatieproces. Maar dat gaat heel erg langzaam. En ik denk dat iemand als Scholz dat heel goed beseft, maar helemaal nog niet. Maar ook weet, we kunnen dit niet te snel doen. En die hele kleine stapjes, hè, wat Merkel de politiek van de kleine stapjes noemde, dat doet hij ook. Maar het lijkt alsof hij zelf geschrokken is met die eerste sprong, die eigenlijk past bij dat nieuwe Duitsland, wat zich al een tijdje aankondigt. Maar elke keer als de consequentie daarvan duidelijk wordt, dan schrikken ze heel snel terug. Want wat zou dat dan zijn? Zou het inderdaad zo zijn dat iedereen wijst, ja, leid ons in die verdediging tegen Rusland. Wow, die volgende stap. En daar heb je gelijk in. Dus eerst wel begrijpen, we zijn in een nieuwe fase en dan, oké, die consequentie is ons te veel.
Marlijn, zou je me zeggen, je zegt dat het nieuwe Duitsland, kun je het even schetsen? Wat is het nieuwe Duitsland dan?
Nou, nieuwe Duitsland, er wordt elke keer nieuw Duitsland uitgeroepen, maar toen ik er 15 jaar geleden kwam, om het maar toch even terug te kijken, dan was het zo, wie leidt Europa in een eurocrisis? En precies die vraag betekende, men wijst naar Duitsland. Duitsland moet het doen. En dat was een enorme schok. Men wil niet, men kon niet. En toen ineens werd het steeds meer toch wel een beetje. En Merkel speelde die rol van koningin van Europa op een gegeven moment heel natuurlijk. Toen kwam Trump, toen was er helemaal niemand meer. En toen was het Merkel die zei, wij Duitsland zijn misschien wel degene die liberale waarden verdedigen. Maar die nieuwe internationale rol van Duitsland, die werd toen in 2022 bij de oorlog in de Oekraïne, werd dat nog duidelijker. En toen begon die verwarring. Wat is de consequentie precies? Betekent dat dan ook wapens sturen? En die gedachte dat je dus als land voorloopt in Europa, maar dan ook de consequentie moet zetten van wapens sturen, niet alleen maar geld betalen aan Zuid-Europa. Dat is een schok en een nieuwe stap die niet zomaar gezet kon en kan worden.
Ja, en als we dan nu naar het onderwerp gaan wat nu erg speelt. Duitsland heeft, lijkt in ieder geval in onze ogen, wel een enorme kramp te hebben waar het gaat om het conflict tussen Israël en Hamas. Dat is, heel veel mensen kijken daar toch met heel veel gemengde gevoelens naartoe. In Duitsland is het zo dat er, zo lijkt het in ieder geval vanuit Nederland, echt geen enkele ruimte is om kritiek te geven op hoe Israël de oorlog aanpakt. Steunbetuigingen aan de Palestijnse zaak. Die worden op heel veel plekken niet geduld op de straat. Er zijn heel veel mensen die kritiek hebben gehad, ook in onze ogen vaak heel mild over of heel beperkt op hoe Israël de oorlog voert. Toch prijzen ontzegd of op andere manieren publiekelijk afgerekend. Dat ziet er ontzettend krampachtig uit. Kun je uitleggen waarom dat, waar dat toch vandaan komt?
Is het ook. En ik was opnieuw verbaasd. Het komt af en toe, gebeurt dat. Dat gebeurde in 2015, eind van 2015 ook bij het begin van de vluchtelingencrisis. Dat er ineens dat gevoel heerst. We kunnen nu niks anders zeggen, anders dan spelen we de verkeerde personen in de kaart. Die enorme kramp, die is er nu opnieuw. En toch was ik weer verbaasd. En ik schrok ook, omdat ik omgeven was... door mensen met wie je eigenlijk normale gesprekken kon voeren. En ineens, we zaten op zo'n bureau-etage met meerdere internationale journalisten, maar ook Duitse journalisten. En dit onderwerp konden we ineens aan de keukentafel niet bespreken. We konden ineens niet zeggen, ja, maar er zijn twee kanten, of er is iets als een universele mensenrechten waar het om gaat. En ineens merkten we, daar was een scheidslijn. Daar was Duits, niet Duits. En toen werd er gezegd, je begrijpt het niet. Hè? Maar uiteindelijk merk je dat er een taal wordt gezocht. En die taal, daarin wordt dan een oplossing gezocht. Want Duitse media begrijpen dit ook wel. Op een gegeven moment dat er, die zien ook de getallen en de bombardementen en de slachtoffers. Dus je ziet dat er een taal wordt gezocht om erover te spreken. En dan wordt er dan, zoals Scholz het zelf zegt, we noemen eerst dat het eerst de terroristische aanslag van 7 oktober en daarna de gevolgen van, dus dat je de volgorde aangeeft. Op die manier wordt er nu makkelijker, ietsje makkelijker over gesproken.
Het klinkt eerlijk gezegd, als ik eerlijk moet zijn, heel erg vaag hoor. Ik bedoel, ja, is er nou ruimte?
Kijk, Duitsland dacht, we hebben geleerd van het verleden. Hè? Dus de lessen van het verleden, ze werden daar ook om bewonderd. Van Duitsland heeft de herinneringscultuur op orde. Die is de Weltmeister van het herdenken, zoals ze zelf op een gegeven moment zeiden. En nu ineens blijkt dat daar iets vreemds zit in dat herdenken. Omdat je dus zo bang bent om de slechte Duitser te zijn. En zo graag de goede wil zijn, dat je dus als staatsraison, zoals Scholz het noemt, moet zeggen, wij staan achter Israël. Want als je dat niet doet, dan schiet je misschien in de verkeerde rol. Of dan komt er ruimte voor kritiek op Israël die misschien kan doorschieten in antisemitisme. En die angst is zo groot dat die kramp ontstaat, waardoor inderdaad dat evenwicht er niet is. Ik kan het niet mooier maken dat het is. Het is zo, maar je ziet wel, in grote media als Der Spiegel, zie je het inderdaad wel, dat die taal nu een beetje verandert. En nu is er ruimte voor de andere kant, maar altijd eerst het een noemen en dan het ander.
Ja. Zie je hier nog een generatieverschil in? Is er een progressieve jonge generatie Duitsers voor wie dit anders geldt? Of is dit echt een soort uniforme belevenis?
Nee, dit waar we het nu over hebben is iets wat heel sterk in de media leeft. En in de algemene consensus in de politieke partijen. Dus politiek en media. Als je op straat gaat en als je dus verder kijkt, dan is het natuurlijk wel gedifferentieerder. Maar in Duitsland is het verschil tussen de zogeheten veröffentlichte Meinung en de öffentliche Meinung. Dus openbare debatten en dat wat er gepubliceerd wordt, is behoorlijk groot. En in die veröffentlichte Meinung is er gewoon heel sterk, we houden dit vast en daar moet je voor uitkijken. En dat het moralisme, wat wij helemaal niet kennen, maar dat moralisme van de journalistiek daar is zo sterk dat het daar beheerst staat. En als je dan daarachter gaat kijken, dan is het wel gedifferentieerder. En natuurlijk vooral op dit moment, en dat is het vreemde en het verwarrende ook, dat juist vanuit de linkerkant ineens de grootste kritiek op die herdenkingscultuur is ontstaan. En dat is het verwarrende van nu. Dat vroeger de kritiek op de herdenkingscultuur van rechts kwam. Dus de AfD die zeiden, we moeten af van dat schuldcomplex. Schuld, kult. En nu zie je ineens plakaten bij demonstraties. Free Palestine en Free Palestine from German guilt. En dat gevoel maakt Duitsland vrij van Palestijnen vrij van Duitse schuld. Dat is iets wat je aan de linkerkant, postkoloniale kant ziet. En dat is een grote verwarring. Ineens wordt de herdenkingscultuur aangevallen van de progressieve kant. Juist degene die hadden gezegd met Joschka Fischer, Auschwitz is het centrum van de Duitse identiteit. Dus daar is het grote verwarring.
Ja. Mag ik nog heel even terug, doe dat omdat je de naam Joschka Fischer noemt. En we hadden het heel in het begin heel even over de al dan niet pacifistische opstelling van Duits links. En of de vraag of dat opmerkelijk is of niet. Tegelijkertijd zit het toch altijd ook wel een soort kleine traditie van meedoen met de NAVO. En meedoen met, laten we zeggen, het internationaal recht. Ook juist van Duits links. Ik kan me dus hoe kan me dat niet herinneren, al te actief, maar ik ken de beelden. De Kosovo-oorlog was Joschka Fischer degene die de kar trok voor Duitsland op dat gebied.
Het gaat allemaal om de vraag, wat leer je van het verleden? En Joschka Fischer heeft zelf letterlijk gezegd, nie wieder, dus nooit meer Auschwitz. Dat idee, wat betekent dat? Betekent dat je dan inderdaad ook in de bres springt op het moment dat er ergens anders een genocide plaatsvindt, zoals destijds in Kosovo. En op die manier, dus wat zijn de lessen van het verleden? Spring je dus in de bres? Doe je mee? Of zeg je, we doen niks. Of zijn degenen die pacifistisch zijn. Dus die vraag staat voorop. En de Groenen zag je inderdaad ook nu weer. Want de erfgenamen van Fischer zijn nu degene die partij leiden. Dus dat is de middengroep, de realo's. En die hebben natuurlijk een heel sterke stem op dit moment.
Ja, je had het net over de Duitse herinneringscultuur en recht. Nou, die herinneringscultuur is dus, zoals je dat noemde, dat Duitsland zich altijd moet laten leiden door de morele lessen uit zijn verleden en wat het zelf heeft gedaan als dader. Wat dat recht betreft waren er hele rare dingen aan de hand de afgelopen jaren. Dus er werd bijvoorbeeld, nou ja, iedereen weet dat de AfD sterk groeit. Overigens kwamen daar veel mensen tegen op straat om te demonstreren. Terwijl hier in Nederland toch de overwinning van de PVV. En kijken we toch gewoon een beetje naar hoe dat verder gaat. Maar Duitsers accepteren dat dus kennelijk
Ik was zo verbijsterd toen ik hier kwam inderdaad. En ik kwam precies op het moment in Nederland dat in Duitsland mensen op de straat gingen. En toen kwam ik hier. En die verkiezingen waren gewonnen door PVV. En misschien was de Groene nog eventjes in de war de eerste paar weken. Maar daarna was het ook zo van, nou ja, we zien wel. Dat hele sfeertje merkte ik bij iedereen. Niemand wond zich er echt over op. Terwijl, in Duitsland wel. En dat is echt een enorm verschil. Dat kunnen we ons hier ja, dat vond ik ook wel weer schokkend om hier te zijn. En de vraag, wat is er mis met Duitsland, is me toch heel vaak andersom gesteld. Wat is er toch mis met Nederland?
Met Duitse ogen naar Nederland gekeken. We hebben op die rechterkant waren er afgelopen jaren, er waren signalen dat daar toch veel energie zat. Er waren bijvoorbeeld aanslagen op Turkse Duitsers geweest, die door een rechtsradicale groep waren geweest. Was helemaal niet gezien door de geheime dienst. Later was het hoofd van de geheime dienst, bleek toch wel hele rechtse ideeën te hebben. Je kreeg toen die Rijksburgerbeweging werd ontdekt, dat er gewoon een beweging bezig was met een opstand, een echte staatsgreep tegen Duitsland. Dat deed toch heel veel mensen toch wel behoorlijk schrikken. Dat klonk wel sterk als de jaren 30.
Oh god, nou, je komt nu zelf met die vergelijkingen. Kijk, ik heb in Duitsland altijd tegen iedereen die het maar horen wilde, dat waren er heel weinig, vrees ik, altijd gezegd, ik heb liever dat in het parlement iemand als Wilders wat dan ook roept, dan dat je het wegdrukt, want daar komt uiteindelijk komen daar echt extreme subculturen van. En het is heel simpel, dat idee zie je in Duitsland. Er is een gigantische subcultuur van geweldbereide extreem rechts. Dat is gewoon een feit. En op het moment dat je mag zeggen wat je vindt, hè, over bijvoorbeeld migratie, dat je daar tegen bent en wat dan ook, dan zijn twee manieren hoe je daarover kan denken. Je kan zeggen van nou, zeg het nou maar, dan ben je daar vanaf. Of, en daar zijn ze in Duitsland, of in ieder geval Duitse progressieven, erg bang voor, als je eenmaal dat laat zeggen, dan wordt het het zaakbare, dat wat gezegd mag worden, wordt steeds groter. Op een gegeven moment worden die grenzen vervagen en dan kan je op een gegeven moment ook tot geweld overgaan. Maar die gedachte die volg ik dus niet. Ik zeg, nou, laat ze nou maar gewoon zeggen. Dan verdwijnt ook die woede en dat niet gekanaliseerde. En dat komt ineens tot een explosie van geweld. Ja, en dat blijf ik toch wel achterstaan. En dat zie je in Duitsland veel. En al die hele vreemde, merkwaardige bewegingjes, die Rijksburgers en zo. Dat vind ik toch wel een bewijs voor dat een beetje klopt, die stelling.
Dus even, zeg maar, eventjes kort door de bocht gezegd. Duitsers die voelen aan hun eigen samenleving dat er een grote reservoir zit aan extreemrechts energie en geweldbereidheid. En die willen daarom dat er niks verkeerds wordt gezegd over bepaalde onderwerpen, inclusief Israël en andere. Omdat als je eenmaal dat deksel eraf haalt, dan eindigt het ermee dat het explodeert.
Die deksel. En nu, dit is denk ik wel de kern van waar het hier vandaag over gaat. Dus het idee van die deksel, dat is het. Dat je dus niet jezelf vertrouwt uiteindelijk, dat je toch kan zeggen. Dus als die deksel van die doos van Pandora eraf gaat, dan breekt de hel los. En dan zitten we, voordat we weten, weer in 1930 inderdaad. Of 32. En dan naar 33. Maar die gedachten, die delen wij helemaal niet. Wij zeggen, ja, zeg het nou maar. Laat het nou maar zien. Kom toch maar op het station met je pro-Palestijnse demonstratie. En zing dan maar die ene regel die in Duitsland verboden is. Inmiddels. En dat is het grote verschil. Dus die angst voor die deksel. Dat het, als die eraf gaat, dat dan de hel losbreekt. En die delen wij niet.
Klinkt ook als een land wat zichzelf bloedserieus neemt. En wat
met zichzelf nog een beetje wantrouwt. En dat is,
maar misschien nemen wij onszelf wel te weinig serieus. Ja, nou, dat is ook, heb ik het idee. Ik bedoel, even een kleine zijnode.
Fijn dat je dat zegt. Want dat dacht ik vanmorgen weer, toen ik iets over Baudet las. Dacht ik, hoe hebben jullie gewoon zomaar, of jullie, hoe hebben Nederland zomaar die man alles laten zeggen? En dan stond er nu een column over, en nu neemt niemand hem meer zo serieus.
En
dan denk ik, ja, maar jongens, waarom heeft die man zoveel aandacht gekregen? Dus inderdaad. Inderdaad. Wat is nou beter? Maar die angst in Duitsland voor zichzelf, en dat je dus niet, dat je dus zo weinig kan zeggen, omdat het dan misschien van alles losmaakt. Ja, dat vind ik ook niet goed.
Het gaat nog een hele tijd duren voor Duitsland een normaal land is.
Maar even, normaal, wat is normaal? Hè? Kom, is Nederland normaal?
Zoals Nederland natuurlijk.
Nee, alsjeblieft niet. Is Engeland normaal? Helemaal niet.
Doe zelf normaal.
Dus nee, dus dat kan natuurlijk helemaal. Deze vraagstelling, die klopt uiteindelijk helemaal niet, maar ik begrijp hem wel.
De hele Nederlandse vraagstelling.
Wanneer worden we nou zoals Nederland? Dat is uiteindelijk wat je vraagt.
Ja, maar dat zal nooit gebeuren. Nou is gewoon normaal in Duitsland.
Ja, wanneer worden ze gewoon die Hollanders? Maar dan worden ze nooit. En dat is ook wel heel fijn. Als ik één ding mag zeggen, zeggen. Wat ik heel fijn vind, dat ik Duitsland heb leren kennen. Ik ben blij dat ik weer weg ben, even eerlijk gezegd. Maar ik ben ook blij dat ik er af en toe weer terugkom. En dan die hele lange artikelen kan lezen. En die hele ernstige toon. En dat enorme besef dat dingen gewoon soms heel serieus zijn. Ja, dat is echt zo.
Dankjewel, Marlijn. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Die komen ditmaal van de Russische president Vladimir Poetin. Vrijdag kwamen zo'n 150 Russen om bij een aanslag op de concertzaal Krokus in Moskou. En de dag erna zei Poetin het volgende.
Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Тя, in die reactie zei hij onder meer al degenen die mensen neerschoten en doden werden gevonden en vastgehouden. Ze probeerden zich te verstoppen en trokken richting Oekraïne, waar volgens voorlopige gegevens voor hen aan de Oekraïnse kant een doorgang werd voorbereid om de staatsgrens over te steken. Kasper, hoe luisterde jij daarnaar?
Nou, in eerste instantie was ik was een beetje bevreesd. En voor mij waren we meteen aan het appen van oh jee, wat gaat dit betekenen? Want je eerste reactie is, hoe gaat Poetin dit gebruiken voor de strijd tegen Oekraïne die hij aan het voeren is? En dat het bijzonder was dat op een bepaalde manier dit natuurlijk al voorspeld was. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden al signalen gegeven. Wat ik trouwens, een kleine zijsprong, een opvallend detail in deze saga vind, dat er dus nog wel iets van, A, is er nog Amerikaanse intel op deze manier vanuit Rusland, en B, gaat die intel ook dan via bepaalde kanalen weer toch naar Moskou toe. Dus die kanalen zijn er zeker nog wel. Dat vond ik dan wel weer enigszins geruststellend. Maar goed, de vraag was dus toch, ja, hoe gaat Poetin dit in zijn voordeel spinnen? En in, ja, je zag het meteen, de beschuldigende vinger werd in eerste instantie naar Oekraïne gewezen.
Ja, ik moet zeggen, mij sloeg meteen de schrik om het hart inderdaad. Omdat toen ik die aanslag zag, toen dacht ik, nou, ik dacht niet dat Oekraïne dit gedaan zou kunnen hebben. Want ze hebben dat nooit gedaan en ook altijd afgewezen. Dat het iets is was, dat wist ik natuurlijk niet. Maar Poetin die wees meteen naar Oekraïne. En ik was ook meteen bang dat dat zou gaan gebeuren. En dat hij dat aan zou grijpen voor een escalatie van de oorlog. En wat je nu ziet is inderdaad de Verenigde Staten hebben vooraf een waarschuwing gegeven. Nou, ik kan me voorstellen dat in Rusland werd gedacht, dat was toen een week voor de verkiezingen, van ja, dit is bedoeld of mede bedoeld om de spanning in het land aan te jagen. Maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, vanuit de Verenigde Staten gezien lijkt het me inderdaad een slimme beslissing om, als zij informatie hadden, die door te spelen. Dat ze zowel aan de Russen konden laten zien, wij waren hier echt niet voor verantwoordelijk. Plus, op sommige dingen zijn we gewoon nog te vertrouwen. Want het bestrijden van jihadistisch terrorisme is een gedeeld belang voor die regeringen. Maar op deze manier is het, je ziet dat Poetin, zie je de impuls om meteen te denken, waar is dit echt voor bedoeld? En we hebben wel eens eerder gehad over de vraag, gelooft Poetin nou echt in het wereldbeeld wat hij ook voorschotelt aan Russen? Je ziet op zo'n moment dat hij echt in dat wereldbeeld gelooft van de Verenigde Staten en het collectieve Westen zitten gewoon overal achter. En ook in zo'n geval dat islamitische staat die aanslag claimt, dan zegt hij, ja, maar wie zijn de echte opdrachtgevers? En dat is altijd zijn vraag. En zo staat hij, zo is hij als spion getraind, zo kijkt hij naar de wereld nu. En dat is natuurlijk, op een gegeven moment wordt dat een soort val, want je kunt daarmee de wereld doorgronden. Je kunt misschien denken, oké, je ziet achtergronden, maar het is ook zo dat je soms gewoon niet ziet wat er recht voor je ogen is, zoals in dit geval, namelijk een land waarmee je, ja, tegelijkertijd oorlog voert, kan wel degelijk je voor bepaalde dingen waarschuwen. Maar hij staat daar op zo'n achterdochtige manier in dat het richting samensweringsmentaliteit gaat. Die gewoon de wereld echt extra gevaar oplevert.
Ja. Nou ja, twee aanvullende observaties nog erin. Het ene is dat je ziet, en dat gebeurde eigenlijk ook al, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, aan het begin van Ruslands aanval op Oekraïne. Toen was Amerika ook heel strategisch met het openbaar maken van informatie die zij via hun veiligheidsdiensten verzameld hadden. Toen werd er gezegd, luister eens jongens, Poetin is ergens mee bezig, die plant een aanval. Terwijl Europa, ja, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Dus je ziet dat Amerika heel selectief nadenkt in dit conflict, zeg maar, wat ze naar buiten brengen.
Ja, je hebt het eigenlijk over het strategische gebruik van inlichtingen. Die worden inderdaad door de Verenigde Staten heel, je zou kunnen zeggen, slim ingezet. Dat is natuurlijk wel zo dat je dat moet inschatten, dat het niet van tevoren duidelijk is hoe dat gaat vallen. In de Russische media zeggen sommige commentatoren ook, ja, zie je wel, de Verenigde Staten die gaven een waarschuwing en dat was omdat ze het zelf deden. Ja, dat is een beetje niet zo geloofwaardig, maar die lijn kun je wel volgen. Maar inderdaad, de Verenigde Staten gebruiken nu, of dit is eigenlijk het tweede moment dat ben ik met je eens, dat zij tijdens deze Oekraïne-oorlog inlichtingen gebruiken om hun eigen positie aan een breder publiek te laten zien. Dit is eigenlijk een sein, zou je kunnen zeggen, naar de Russische bevolking. Wij geven om jullie. We zijn weliswaar in oorlog met jullie regime, maar wij waarschuwen wel als er gewone Russen op het punt staan om doodgeschoten te worden of aangevallen te worden door Islamitische Staat. En de Russische veiligheidsdiensten staan er heel slecht op. En Poetin ook, zeker omdat die waarschuwing er is geweest.
Nou ja, Poetin staat er dus slecht op, omdat dit, en in die zin, iedereen moest natuurlijk terugdenken aan de aanslagen waar Poetins presidentschap zo ongeveer mee begonnen is en waar toch altijd nog steeds een sterke verdenking omheen hangt dat ze in scène zijn gezet om Poetin een excuus te geven voor oorlogsvoering en machtsgreep.
In Tsjetsjenië, ja.
Ja, precies. En zeg maar, nu, juist vanwege deze Amerikaanse manoeuvre, staat Poetin er een beetje, en het feit dat hij heel snel de vinger naar Oekraïne wees, staat Poetin in die zin inderdaad een beetje slecht, omdat hij namelijk, nu probeert hij allebei te doen. Hij probeert te zeggen, en te aanvaarden dat het inderdaad een ISIS-aanslag is geweest, maar tegelijkertijd dat er dus ook nog steeds Oekraïne op een of andere manier schuld treft. En dat is een construct dat volgens mij voor iedereen te zien is als iets wat die dingen die heel moeilijk samengaan, als het ware. En in die zin, als je een soort publieke imagoverzwakking van Poetin als doel zou hebben op enig moment, dan zou dit daar wel weer in passen. Dat de vraag is of dat echt effect heeft of zin heeft binnen Rusland zelf. Maar dat is volgens mij wel iets wat hier een gevolg van kan zijn.
Ja, we moeten dat Eva Hartog volgende keer vragen. Want inderdaad, zo'n soort construct, je noemde dat, wat Poetin voorschotelt. Van ja, de hele wereld zit toch op een bepaalde manier in elkaar. De Verenigde Staten doen dit en dat. En ja, daar is natuurlijk wel een bepaalde daar moet een bepaalde geloofwaardigheid in zitten. En als er zo'n aanslag wordt gepleegd, IS claimt het, en er zijn gewoon vier Tadsjiken die als dader worden opgepakt. Ja, dan kun je zeggen, zie je wel, het was Oekraïne. Maar er moet ook gewoon wel een bepaalde basis aan geloofwaardigheid zijn. Ik ben benieuwd, laten we het aan haar volgende keer vragen wat dat nou precies voor die mix betekent.
Goed idee.
En dan nu de Verenigde Staten. Onze luisteraar Marcel stuurde ons het volgende citaat met de vraag of het niet wat was voor ons om te bespreken. Het komt uit een newsletter van Heather Cox Richardson, een historica aan Boston College. Met meer dan 1 miljoen abonnees is die newsletter een van de meest gelezen ter wereld. En dit schreef zij 2 weken geleden, ik vertaal van het Engels naar het Nederlands. Het resultaat is een congres dat vrijwel niets gedaan kan krijgen en zich richt op onderzoeken naar de president die spectaculair mislukken. Republikeinse leden die daadwerkelijk wetten willen aannemen, vertrekken of weigeren zich kandidaat te stellen voor herverkiezing. De partij is zo giftig geworden dat minder dan 100 leden ermee instemden op de jaarlijkse retraite van de Republikeinen samen te komen. Ik ga liever met Hannibal Lecter zitten en eet mijn eigen lever op, zei een Republikeins congreslid. Einde citaat. Nou goed, vlak voor deze opname heeft het congres wel weer een tijdelijke verhoging van het financiële plafond aangenomen, waardoor de overheid weer een paar maanden langer open kan blijven. Maar goed, dat is dus een terugkerend bal wat we weer over een paar maanden gaan zien. En verder is er dus bijna niks wat uit hun handen komt. Tja, Casper, jij was natuurlijk jarenlang correspondent daar. Hoe kijk jij naar dit probleem aan en is het erger dan het was?
Nou zeker, kijk, ik moet wel bedenken, de eerste paar keer dat er dan zo'n deadline voor het schuldenplafond in zicht kwam, dan had ik het idee dat heel spannend was. Van, oh, gaat Amerika het net op tijd voor elkaar krijgen om een wet aan te nemen, zodat de overheid solvabel blijft en het land blijft draaien. Nou, ik heb het één keer mis zien gaan en het beeld wat daar nog het meest scherp bij mij van terug is, ik was toen in een groot national park ergens in Texas en de vuilnis puilde daar uit de vuilnisbakken en het was een enorm, de toiletten werden niet meer schoongemaakt, want de overheid was op slot, want Trump wilde geld hebben voor zijn grensmuur, kreeg dat niet en toen werd het een shutdown. Dus ik heb dat één keer echt zien gebeuren, maar sindsdien is het eigenlijk elke keer raken. Elke keer als het schuldenplafond in zicht komt, van probeert iedereen het tot het laatste moment de poot stijf te houden en zeggen, oké, we gaan niet tekenen. Er moet dit bij, er moet dat bij, we willen dit compromis sluiten, we willen dat ervoor terug. Als het puntje bij het paaltje komt, gebeurt het uiteindelijk dus eigenlijk elke keer wel, want zowel de Republikeinen als de Democraten willen, ze gunnen elkaar niks, maar een overheid die op slot gaat en een land dat dus niet meer functioneert wat dat betreft, vinden ze allemaal nog net erger. En daar is ook een soort titel voor bedacht, dat heet wel functional dysfunctionalism. Dus inderdaad, het congres is dysfunctioneel, er gebeurt bijna niks meer. Alleen op dat ene punt functioneert het nog net, dus op een soort minimum. Overigens denk ik trouwens wel, korte historische aantekening nog inderdaad bij de inzending van de luisteraar, dat we dit onderwerp überhaupt behandelen. Het klopt absoluut. Ik heb even opgezocht, het bleek een recent onderzoek van de Washington Post, die vergeleek de huidige sessie van het congres met 40 jaar geleden, halverwege de jaren 70. Er wordt nu nog 7% van de hoeveelheid wetten aangenomen als destijds. Dus even aangedoeld, laten we aannemen dat wetten maken en ondertekenen de core business van het congres is en dat een positieve indicator is. Wat dat betreft is het inderdaad tot een waakvlammetje afgenomen.
Ja, nou ja, core business, het is de wetgevende macht. Dus laten we ook niet, natuurlijk is dat hun core business. Maar wat jij net zei, hè, je zei ja, elke keer als zeg maar het schuldplafond, als het een paar dagen weg is, dan kiezen ze toch voor het openhouden van de overheid en kennelijk toch voor een vorm van landsbelang. Maar volgens mij is dat tweede, hoort er helemaal niet bij. Het is eerder zo dat die afgevaardigden de hele tijd een soort brinkmanship spelen, de hele tijd de ramp heel dichtbij laten komen en dan vervolgens, omdat het niet in hun persoonlijke belang is om echt de overheid dicht te laten gaan, dan toch nog even een korte verhoging geven. Maar het landsbelang, dat lijkt er echt voor hen volstrekt niks toe te doen.
Ja, nou dat klopt, dat is een lezing. Al zou je kunnen zeggen dat er is een factie van de Republikeinen, de meest Trump-gezinde Republikeinen, die zeggen ja, laat de Amerika maar stil komen te vallen en kunnen we daarmee laten zien dat Joe Biden een dysfunctionele president is. En die vraag, eigenlijk het laten zien van dysfunctionaliteit van de president, dat is eigenlijk het achterliggende motief geworden en daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Dat geldt zowel voor democraten als voor republikeinen. Zodra er een president van een andere partij zit, zitten ze altijd te kijken van, goh, in hoeverre kan lam leggen een goede manier zijn om ons beter te doen uitzien, of in ieder geval die anderen slechter te doen uitzien. En die ethos, die is eigenlijk, kun je zeggen, sinds een jaar of 10, 15 in het Amerikaanse congres geslopen. Ik heb er nog ter voorbereiding op deze podcast een mooi boek over gelezen, geschreven door Norm Ornstein, een Amerikaanse politicoloog. Die heeft daar een boek over geschreven, dat verscheen al in 2012, dat heette It's Even Worse Than It Looks. En die Ornstein, samengeschreven met Thomas E. Mann, andere politiek denker in Amerika. En zij hebben in hun boek laten zien dat het eigenlijk in de grondwet van Amerika zit, dat het idee is dat er een soort, dat het congres er is voor compromisvorming, voor besluitvorming, inderdaad wat jij net zei, Rutger, die core business. Dat boek verscheen in 2012, het heet It's Even Worse Than It Looks. In 2016 hebben ze nog een bijgewerkte versie gemaakt. It's Even Worse Than It Was. Dus eigenlijk, het is nog erger geworden dan sinds de eerste keer dat we dit boek schreven. En daarin doen ze hele brave aanbevelingen hoe Amerika dat vastgelopen congres, dat vastgelopen huis van afgevaardigden en senaat, wat vlot kan trekken. En dat zijn allemaal dingen van, ja, er moeten hervormingen plaatsvinden over hoe de verantwoordelijkheden precies liggen tussen die twee wetgevende organen. Het moet meer publieksparticipatie bij het wetgevend proces. Allemaal dat soort al soort brave dingen. Het punt is, dat gaat er allemaal nooit van komen. Want om dat soort veranderingen in werking te zetten, heb je dat congres nodig. Dus ik denk dat we in die zin nog wel een tijdje kunnen blijven zitten met dat Amerikaans dysfunctioneel congres. Maar volgens mij moeten we het vervolgens even hebben over de vraag, waarom is dat eigenlijk erg? En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Rutger, wat jouw gedachten daarover zijn.
Ja, waarom het erg is dat de Verenigde Staten zijn. Ten eerste is het erg voor de Amerikanen zelf. Die hebben gewoon een wetgevende macht die zijn werk niet meer doet. En die is vervallen tot zeg maar een soort slippen dragen van een president die denkt dat het in zijn politieke belang is om de politiek te laten vastlopen. Maar het is ook slecht voor de wereld, omdat de Verenigde Staten het onomkoombare land zijn, zoals Madeleine Albright het noemde. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar het is toch het land wat belangrijk is in internationale fora, wat vaak de leiding moet nemen als het als er bijvoorbeeld wordt gesproken over een interventie of een internationale bemoeienis met een bepaalde zaak. En die is gewoon de hele tijd bezig met zichzelf. Een ontzettend navelstaarderig land waar je ook niet op van aan kunt. Dus dan zegt de president, we zullen Oekraïne steunen tot het eind. En dan blijkt dat gewoon niet zo is. Dat is een president die dat misschien wil. Maar ja, het resultaat, je moet kijken naar het resultaat en niet naar de voornemens. En het resultaat is gewoon dat de Verenigde Staten Oekraïne niet steunen tot het eind. Dat ze zelfs binnen 2 jaar, binnen de termijn van een zittende de president het nog niet eens lukt om Oekraïne te blijven steunen. Dus ja, het is gewoon een soort vastgelopen en naar binnen gekeerd land wat het niet lukt om zijn eigen politiek functioneel te krijgen.
Ja, nou ja, klopt. Maar goed, maar dan moeten we wel bij aantekenen dat dit is echt een bipartisan probleem, om het maar eens even zo te noemen. Kijk, wat er de hele tijd gebeurt, waarom het allemaal zo moeizaam gaat met het aannemen van die wet in het congres, is vooral omdat iedereen probeert er een soort zwaankleef aan systeem van te maken. Oké, we noemen bijvoorbeeld, er is een partij, in dit geval dan de Democraten, die zeggen, ja, we willen steun voor Oekraïne. Nou goed, dan zeggen de anderen, zeggen de Republikeinen, ja, dan dat is goed, maar dan doen we dat alleen samen in een wet waarin ook iets wordt geregeld voor grensbewaking. Laten we zeggen, 2 zaken die niks met elkaar te maken hebben. De Democraten hebben ook bijvoorbeeld steun voor Israël en steun voor Oekraïne samen weer in 1 wetgevend vehikel verpakt. En ik las een Amerikaanse commentaar die zei, ja, je moet het een beetje vergelijken met een soort Rubik's Cube. Ik bedoel, pas als alle deeltjes precies zo gedraaid zijn dat het allemaal op een rijtje zit, dan stemmen, dan krijg je ook de tegenpartij zover om ermee in te stemmen. En dat Rubik's Cube denken eigenlijk, dat is eigenlijk voor mij de kern van de zaak waarom het allemaal zo moeizaam gaat in Amerika. En dat, wat ik zeg, dat doen de Democraten net zo goed als de Republikeinen. Dus in die zin is het navelstaren een iets wat je echt beide partijen moet aanwrijven.
Ja, maar het is ook een soort performance geworden waarbij voor de camera's iedereen zegt, ja, we handelen in het landsbelang. En waarbij je als je gaat kijken naar het detail, dan is dat gewoon evident niet zo. En gaat het de hele tijd om een soort anderen proberen om te komen, om te stemmen voor een bepaald standpunt. Je zei nu van ja, ze willen wel, die Republikeinen willen wel voor Oekraïne stemmen als er wat bij zit over de grens. Maar ja, jij en ik weten dat soms ook er in wetten gewoon wordt geschreven, nou, als er een bepaalde fabriek wordt geopend in die staat of toestemming voor wordt gegeven, dan stemt er weer een andere afgevaardigde voor. En op die manier krijg je een soort ruilhandel die dan uiteindelijk een politieke beslissing op moet nemen. Maar wat gewoon eigenlijk op een soort van omkoping gaat.
Ja, nee, dat klopt. En wat je hier dus ziet is dat, laten we zeggen, lokaal belang, waarvoor senatoren en congresleden uiteindelijk in dat congres zitten. En verhuilt zich eigenlijk, dus dat lokale belang wordt verdrongen, het landsbelang wordt inderdaad verdrongen. En het enige wat dan nog telt de hele tijd is het partijbelang. En dat had je vroeger in Amerika, en dan hebben we het dus, laten we zeggen, over, nou ja, wanneer is het precies ontstaan? Wat ik zeg, volgens mij zitten we inmiddels zo'n, ergens tussen de 15 en de 20 jaar al in deze fase. Waren er altijd binnen al die partijen altijd genoeg leden om een vergelijk te vinden, als het ware. Dus de partijen deden het niet zo toe, want op ieder issue kon je wel binnen een bepaalde vleugel van de andere partij een aantal vertegenwoordigers vinden, een aantal congresleden, die dan weer met jouw plannen mee wilden gaan. En omdat nu alles eerst wordt bekeken vanuit die partijbril, en dan kom je ook weer terug bij die kwestie van, ja, waarom wegen die partijen eigenlijk inmiddels zo zwaar in Amerika? Dat is niet hoe het land, even heel simpel gezegd, bedacht is. Er was zelfs een grote weerzin bij de Founding Fathers, bij veel van de Founding Fathers, tegen partijen. Maar Amerika is volledig verpartijiseerd geraakt. En dat is de cultuuromslag die die dysfunctionaliteit tot stand heeft gebracht. En volgens mij zit daar ook een soort algemene les voor democratie in. Dat op het moment dat het heel erg gaat over die partij zelf, dan gaat het inderdaad logischerwijs veel minder over de eventuele gedeelde belangen van een bevolking die je probeert te vertegenwoordigen of een land dat je samen schaart.
Ik luisterde laatst trouwens een podcast over China, omdat er in China een groot debat is over de vraag, moeten we nou voor Trump zijn of niet? Want iedereen ziet, nou, Trump heeft een gigantische hekel aan China, wil graag zo snel mogelijk een handelsoorlog of nog erger beginnen met China. Maar tegelijkertijd zien zij ook, ja, Trump is dus iemand die het politieke systeem in de Verenigde Staten zo lam legt en alle mogelijkheden voor sabotage aangrijpt, omdat hij meent dat het saboteren van het democratische proces in zijn eigen belang is, dat hij de Verenigde Staten volstrekt dysfunctioneel maakt. Met als conclusie toch dat heel veel mensen in de wereld zullen denken, ja, nee, maar de Verenigde Staten kunnen we dus niet volgen, want dat is een volstrekt dysfunctioneel land. Dus zij zeggen, er is gewoon een grote partij die zegt, ja, Trump maakt China het machtigste land ter wereld, dus laten we allemaal hopen. Maar dat andere landen er zo over praten, dat geeft toch ook wel aan dat de Verenigde Staten gewoon zichzelf echt helemaal aan, in dit congres met name, zichzelf enorm in de put aan het draaien zijn.
Ja, nou klopt. En mijn theorie is er altijd over, dat is een beetje de conclusie die ik trok nadat Trump 4 jaar president was geweest. Trump vindt impliciet dat hij dat zo denkt voor zichzelf. Ik denk niet dat hij dat letterlijk voor zichzelf een briefje heeft uitgeschreven, maar intuïtief voelt Trump aan dat hij geen belang heeft bij een functioneel Amerika. Want zijn afzetblok is altijd American carnage, weet je wel. Dus het feit dat het land een puinhoop is en dat er niks gebeurt en dat het altijd maar ellende blijft. En op het moment dat er dingen verbeterd zouden worden, dan ondergraaft Trump gewoon zijn hele platform eigenlijk waarop hij zichzelf verkozen heeft laten worden. En daarom deed hij ook zo weinig toen hij president was. Want een verbeterend Amerika zou eigenlijk de voedingsbodem voor die onvrede die hij probeert te oogsten eigenlijk alleen maar kleiner maken. Overigens dat Amerika intern niet functioneert en wat voor consequenties dat heeft voor het internationaal bestel is een hele belangrijke vraag. Het slaat namelijk op de kwestie in hoeverre is Europa in staat op eigen benen te staan. En dat is nou niet heel toevallig volgens mij het onderwerp van een groot artikel waar wij deze week samen aan hebben gewerkt, Rutger, voor de Groenen. Die vraag wordt namelijk volgens mij alleen maar prangender. Hoe langer die dysfunctionaliteit voortduurt, hoe meer Europa de conclusie moet trekken. Van Amerika hoeven we het niet te hebben, want de kans dat daar iets gebeurt op het wetgevend vlak intern gezien is gewoon heel erg klein.
Ja, we wilden inderdaad wel het erover of we nou over dat stuk zouden gaan praten of niet. Maar het leek ons toch een beetje te veel een droste effect. Of dat we elkaar zouden gaan bespreken als we elkaar gingen interviewen over een stuk wat we zelf geschreven hadden. Maar hoe maak je Trump of hoe maak je Europa Trump-proof? Daar hebben we over geschreven. En deze vraag is een van de problemen die opkomt. Als de Verenigde Staten gewoon politiek dysfunctioneel zijn, dan is het ten eerste dat is gevaarlijk voor Europa, omdat het omdat de Verenigde Staten een belangrijke partner zijn op allerlei terreinen, maar ook omdat er een bepaalde ruimte in de wereld ligt qua politieke koers, politiek leiderschap die Europa dan zal moeten opnemen. Maar op een bepaalde manier heb je die ruimte nu al, omdat Trump zijn schaduw vooruitwerpt en omdat de problemen in dat Amerikaanse congres ook niet per se met hem samenhangen. Ze zijn wel verergerd tot het punt dat sommige mensen liever hun lever opeten dan met elkaar een borreltje drinken. Maar die wereld die komt er misschien aan. Het zou verstandig zijn om al vooruit te kijken en na te denken wat Europa kan doen om zich daarop voor te bereiden. En een soort voortekenen ervan, een soort voorspel, dat zien we inderdaad zich nu al ontvouwen.
Ja, nou ja, goed, en we staken het artikel een beetje in over een vraag die in veel media gesteld wordt nu. Hoe kan Europa zichzelf Trump-proof maken? Maar als we heel eerlijk moeten zijn, is het eigenlijk meer de vraag hoe kan Europa zich Amerika-proof maken? En wat me wel op is gevallen in het doen van het onderzoek voor dat stuk, is hoe dat toch hier op ons continent wordt gedaan alsof het feit dat Biden er nu weer zit, van dat de dingen weer, dat is een beetje het thema van de podcast volgens mij, weer normaal zijn geworden. En is het natuurlijk nog maar zeer de vraag, als je dat al als normaal ervaart, of dat inderdaad stabiel zo blijft, of dat het alleen nu 4 jaar tussen 2 keer Trump ingeplakt is. Maar zelfs veel dingen, die dysfunctionaliteit zitten onder Trump, die zitten onder Biden. Het Amerika first denken zitten onder Trump en zitten onder Biden. De neiging tot een zekere vorm van protectionisme zitten onder Trump en Biden. Het willen focussen op China, ongeacht eventuele consequenties voor Europa, zitten onder Trump en Biden. Dus volgens mij staan we ons in die zin ook een beetje blind op Trump als de abnormaliteit. En koesteren we een soort illusie dat Biden en de Democraten een compleet tegenovergestelde daar wat dat betreft zijn.
Ja, en ook misschien een soort nostalgie naar een wereld die niet meer terug gaat keren. Biden is natuurlijk een 80 jaar oude man en is mentaal nog sterk gericht op de wereld die hij kent van de Koude Oorlog. Maar die is echt voorbij. En hij beweegt naar een andere wereld waarin de loyaliteit en ook de bondgenootschap met Europa niet meer automatisch is. En dat zullen we onder volgende presidenten. Hij beweegt al weg van Europa, andere presidenten zullen dat veel meer hebben. Dus Europa zal echt op eigen benen moeten staan. We komen ook weer daarmee een beetje terug op het onderwerp waar Marlijn het over had. Duitsland zal toch ook echt moeten beslissen wat het wil. En leiderschap in Europa nemen samen met anderen. En daarin is Trump een waarschuwing. Maar het is niet zo dat zonder hem inderdaad alles bij het oude verder kan.
Nee, goed, en ik verheug me wat dat betreft af en toe wel eens een beetje op het moment dat dit allemaal wat meer in het verleden ligt. Dus dat we in plaats van dat we, wat we ook hier doen in Radio Amerika natuurlijk een beetje, het heel erg over Trump tegen Biden hebben, dat we een soort moment krijgen waarop we gaan terugblikken op een soort algehele periode van verandering in Amerika en ook de verandering van Amerika, de rol in de wereld, houding ten opzichte van Europa. Die, laten we zeggen, ik noem maar wat, in 2016 begon en in 2028 eindigde. En in elkaar getimmerd werd door 2 presidenten die op een heleboel vlakken heel erg van elkaar verschillen, maar ook duidelijke overeenkomsten vertonen. Alleen, we zitten nu nog zo in die horse race en zo toch ook wel een beetje in de hoop dat het niet weer Trump wordt, omdat dat gewoon nog wel een stuk wilder eraan toe gaat dan. Maar goed, wat ik zeg, ergens verheug ik me op dat moment, ook al laat dat nog een jaartje of 5 zeker op zich wachten.
Nou, we kijken samen daarnaar uit, maar ondertussen zullen we onze ogen op die twee oude kerels moeten houden. We gaan het daar nog vaak over hebben, Casper.
Zeker weten.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Marlijn Schoneboom en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Noorwegen. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. En je kunt dus mailen als je wil naar buitenland@groene.nl. Dank voor het luisteren en als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.